Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 43 en daarvan het vijfde vers. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? Wat zijt ge onrustig in uw lot? Berust in zeer en welbehagen. Hij doet welhaast uw heilsontdagen, uw hoop herleven naar zijn gebod. Mijn redder is mijn God. Psalm 43, het vijfde vers. Wij openen opnieuw het Paasevangelie in Johannes 20 en lezen nu met elkaar de versen 24 tot en met 31. Johannes 20, de versen 24 tot 31. Daarna zingen wij uit Psalm 122 het derde vers, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij, dat welvaart in uw vesting zij, in uw paleizen vreugde en lust. Daarna belijden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet maar toen Jezus daar kwam. De andere discipelen zeiden tot hem, wij hebben de Heere gezien. doch hij zeide tot hen, indien ik in zijn handen niet zie het tekenen der nagelen, en mijn vingers steken het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zeide, vrede zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Tot zover. En ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Het woord van God wat we deze middag gaan overdenken kunt u opnieuw vinden in Johannes 20 en dan nu de versen 26 tot 29. Johannes 20, de versen 26 tot 29 en dan lezen wij het woord van God als volgt. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen. En Jezus kwam, als de deuren gesloten waren, en stond in het midden en zeide, vrede zij u lieden. Daarna zeide tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. Heere, wij mogen weer in uw huis zijn, of thuis met ons verbonden zijn. Wij mogen weer de prediking horen van het paasevangelie. En weer wilt u in ons midden zijn als één die dient door middel van de prediking. Weer wilt u uw stem laten horen, vrede zij u lieden. Weer wilt u uw handen tonen en uw zijde op deze zondagmiddag. En Thomas is er ook. En u weet wie het is. Heren, wil u een wonder doen? En wilt u die Thomas eens opzoeken? Opdat er deze middag een paaslied geboren wordt in het hart van een Thomas. Mijn Heere en mijn God. Heer, u bent toch opgestaan uit de doden? U bent opgevaren naar de hemel en u leeft tot in alle eeuwigheid en bent bezig om datgene wat u verworven hebt aan het kruis op Golgotha toe te passen in zondaarsharten. En uit het ganse menselijk geslacht bent u bezig om uw kerk te vergaderen, om zondaren van dood levend te maken en uw levend gemaakte kerk te onderwijzen in de heilgeheimen van uw woord. En zo mogen deze paasdag, deze eerste dag van de week, weer samen zijn. En heren, dan kan het zomaar gebeuren dat ons hart lijkt op die opperzaal in Jeruzalem, met gesloten deuren die potdicht zitten en die wij zelf niet kunnen ontgrendelen, waar er zoveel in ons leven en ons hart kan zijn, dat de ontmoeting met Christus in de weg zou kunnen staan. Maar wat een wonder, Heer Jezus, voor u zijn er geen deuren, voor u zijn er geen grendelen, voor u kan een hart nooit te ongelovig zijn, of u komt met uw machtswoord en de ongelovigheid moet wijken en uw geest werkt het geloof in de ziel. Zo was het bij Thomas en daarom bidden wij u, zou u het ook deze middag willen doen. Want u kent ons, u kent onze kinderen, onze jongeren, onze ouderen. U kent de gemeenteleden, u kent de gasten in ons midden. U weet zo volmaakt wat ons deze middag in uw huis hebt gebracht en wat ons deze middag aan de kerktelefoon doet zitten. Heere, openbaar uzelf het toch en doe nog grote wonderen tot uw eer. Heere, wilt u de stille hoop niet beschamen? Wilt u de honger en de dorst stillen? Wilt u de onmogelijkheden wegnemen? En wilt u vertroosten het hart dat schreiend tot uw vlucht? Ja, dat ook uw kinderen opnieuw die stem mogen horen. Vrede zij u lieden, want steeds weer hebben zij het nodig, omdat het geloofsleven zo aan schommelingen onderhevig is. Maar wat zijt gij getrouw, opgestane Heere, dat u elke keer weer komt om het geloof te versterken, om uw kerk te vertroosten en onderwijs te geven. Wilt gij zo uw knecht helpen, dat hij de stem van u zou mogen zijn, o Heer Jezus Christus, omdat u het zelf gezegd hebt: ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Die moet ik ook toebrengen, en zij zullen mijn stem horen, en het zal worden één herder met één kudde. Heere, wilt u dan zo uw koninkrijk uitbreiden in ons midden, maar ook wereldwijd op alle plaatsen waar uw woord wordt gebracht? Wilt u al het werk in uw koninkrijk zegenen? Ja, Heere, betoon uw opstandingskracht in deze diepgevallen wereld, waar alles spreekt van de dood, waar alles spreekt van verlorenheid, waar alles spreekt van zonde en schuld. Daar wilt gij uzelven betonen. O, betoon dan krachtelijk de zijn, de Zoon van God, door uw opstanding. Zegen het werk onder de heidenvolken, zegen het werk onder het Joodse volk. En wilt u nog wonderen doen, wees ook met mensen die in grote nood en moeite verkeren. Zoudt u ze willen gedenken en breng ze in aanraking met uw woord, opdat uw huis vol worden. Gedenk, Heer, uw vervolgde kerk. Houd ze staande in de strijd. Wees ook met allen die regeren, die in hoogheid zijn gezeten. Heere, zo vragen wij weer veel aan u. Belijden dat wij niets hebben verdiend, maar wilt u ons alstublieft toch horen. En komen in ons midden, zoals we het net hebben gelezen. En als 8 dagen vervuld waren en de discipelen bijeen waren, ja, weliswaar achter gesloten deuren, kwam Jezus en stond in het midden en zeide: vrede zij uw lieden. Mag het deze middag opnieuw gebeuren, Heere, tot roem uws naams, die heerlijk is. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zal weer 2 keer worden drie keer worden gecollecteerd, terwijl we samen gaan zingen uit Psalm 119. Psalm 119, vers 52, hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. En vers 53, uw woord is mij een lamp voor mijn voet. 119, vers 52 en 53. samen van de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 118 en daarvan het 7e vers. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte, dies loof ik hem mijn leven lang. Men hoorde vrome tent weer galmen, van hulp en heil ons aangebracht. Daar zingt men blij met dankbare psalmen. Gods rechterhand doet grote kracht. Psalm 118, het 7e vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, een van de meest bekende gelijkenissen, en die kennen jullie ook wel, jongens en meisjes, dat is de gelijkenis van het verloren schaap. Ja, dat is de titel die erboven gezet is in Lucas 15. Maar als je goed naar de gelijkenis zou luisteren en op je in laat werken, is die titel eigenlijk niet helemaal de juiste. Het kan wel en het mag ook wel, maar er is eigenlijk een titel die daar bovenuit stijgt om boven deze gelijkenis als het ware te schrijven. Welke dan? De gelijkenis van de opzoekende herder. Want om hem gaat het, in die gelijkenis. Want hij openbaart zich toch als de herder die het verlorene zoekt, die er alles voor over heeft om op weg te gaan en het schaap te zoeken. En als hij het zoekt, dan weet hij dat hij het vindt. En als hij het gevonden heeft, dan brengt hij het weer terug in de gemeenschap met zijn vader waar het hoort. En als er nou schapen zijn die afgedwaald zijn van de kudde, dan is hij het weer die opnieuw erop uitgaat om ze te zoeken en in zijn gemeenschap te brengen. Ja, deze herder is met recht de goede herder. De herder, de beste herder die er is. De herder die zelfs zijn leven wilde stellen voor zijn schapen, zodat de profetieën van Zacharia vervuld werden. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is. Sla die herder. Kijk, dat is gebeurd op Goede Vrijdag. Daar kwam de vader met dat zwaard tot zijn zoon, de goede herder. Maar die goede herder wordt in de Bijbel ook getekend als de grote herder. Die alles volbracht heeft. Wat God van hem eiste. En die vrede aangebracht heeft door het bloed des kruises. En God de Vader was volkomen tevreden met dat offer van zijn zoon. En daarom bracht hij zijn zoon weer terug uit de dood tot het leven als de grote herder der schapen. Waarom? Om die aangebrachte vrede nou te gaan toepassen bij zijn volk. Want dan denk ik weer even terug aan die profetie van Zacharia over dat zwaard dat ontwaakt is tegen die herder. Maar Zacharia heeft nog iets geprofeteerd. En goed luisteren wat hij geprofeteerd heeft. Misschien mag het hoop en moed geven. Want hij heeft als in één adem achter die woorden mogen prediken. Ja, de schapen zullen verstrooid worden. Maar, en dan komt het, dat goddelijke maar. En dan komt er weer zo'n heerlijke belofte die de goede herder zal vervullen. Maar ik zal mijn hand, mijn doorboorde middelaarshand, tot de kleinen wenden. En dat is nou gebeurd op Pasen, op de opstandingsdag van Christus. Toen wendde deze grote herder der schapen in het licht van onze tekst zich heel concreet tot die kleine Thomas. Eén van zijn verstrooide schapen. En daar mogen wij deze middag verder van horen. En wat zou het nou toch een wonder zijn, gemeente, als er deze middag kinderen, jongeren en ouderen zouden zijn, die door die grote herder opgezocht zouden worden, die met ogen des geloofs mogen blikken in de doorboorde middelaarshanden van Christus, en die de hand des geloofs mogen leggen in zijn zijde, om dan die paasjubel te mogen uitzingen. Mijn Heere en mijn God, dat er door genade maar veel van die mensen mogen zijn met de naam Didymus, tweeling, broer of zus van Thomas. We schrijven als thema boven de prediking: de opgestane Heere aan Thomas geopenbaard. De opgestane Heere aan Thomas geopenbaard. Drie gedachten. Hij werd getrokken naar de Heere. Hij werd onderwezen door de Heere. En hij werd vol van de Heere. Zou je ook vol van de Heere willen wezen vanmiddag? Omdat je zo leeg bent. Nou, dat kan. Want Thomas werd het ook. De opgestane Heere aan Thomas geopenbaard. Hij werd getrokken naar de Heere. Hij werd onderwezen door de Heere. En hij werd vol van de Heere. Ja, de discipelen hadden hun vriend Thomas opgezocht. Om die blijde paasboodschap te gaan brengen. Wij hebben de Heere gezien. De Heere is waarlijk opgestaan. Ze hebben geprobeerd om een moedeloze medebroeder moed in te spreken met deze heerlijke woorden. Maar ach, de discipelen konden niet bereiken wat ze zo graag hadden gewild. Want Thomas kon het niet geloven. Hij wilde het wel. Op de bodem van het hart schreeuwde zijn hart ernaar, maar hij kon het niet. Zijn moedeloze ziel was zo overstelpt met ongelovigheid. En toen zijn de discipelen weer weggegaan. En Thomas bleef daar in de eenzaamheid achter. Een hele week. Hoe zou dat toch met die Thomas geweest zijn, zeg? Die hele week. Van de ene zondag naar de andere zondag. En toch, die paasboodschap die de discipelen hebben gebracht, heeft toch iets bij Thomas achtergelaten. Want anders zou vers 26 niet in de tekst, in de Bijbel staan. Na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen. En Thomas met hen. Ja, Johannes moet het heel nadrukkelijk opschrijven, geleid door de Heilige Geest. Precies een week na de opstandingsdag van de Heer Jezus Christus hebben de discipelen elkaar weer opgezocht. Opnieuw op de eerste dag van de week. Maar nu waren ze niet met 10 discipelen, maar nu waren ze met 11 discipelen. Want Thomas was met hen. Hoe was dat nou gekomen? Nou, u gelooft toch wel dat toen die discipelen een week geleden weer bij Thomas weggegaan waren, terwijl ze die boodschap achtergelaten hadden, wij hebben de Heere gezien, dat het niet makkelijker geworden is voor Thomas. Ik denk dat zijn strijd alleen maar erger geworden is. En dat de verwarring in zijn hart alleen maar sterker geworden is. En dat hij nog meer moest ervaren. Wat is geloven onmogelijk? En zo is hij de week doorgegaan. Met grote droefheid. Met 1000 vragen in zijn hart. Hij was met recht, zoals Jesaja dat eens heeft geprofeteerd, een verdrukte. Een ongetrooste, een door onweder voortgedrevene, een mensenkind die helemaal alleen achtergebleven is in een grote strijd. Nee, het is echt niet te veel gezegd als wij Psalm 77 op Thomas toepassen. Toen hij daar weer helemaal alleen zat en hij kon die boodschap maar niet geloven. Schatte mij geheel verloren. Ik mocht van geen vertroosting horen. Als mijn ziel aan God gedacht, loosde ik niet dan klacht op klacht. Peinsde ik aan mijn vruchtloos kermen, vruchtloos roepen om ontfermen, dacht ik hoe God anders helpt. Mijn ziel werd overstelpt. Ik las ergens bij de voorbereiding op deze preek. Thomas was als een aangeschoten duif weggevlucht in de kloof van een steenrots. En hij had geen gedaante, geen heerlijkheid meer. Maar toch, in die situatie, in die strijd, moet die wonderlijke boodschap van zijn vrienden steeds zijn teruggekomen in zijn gedachten. Dat kan gewoon niet anders. Want de Heilige Geest ging deze boodschap gebruiken om Thomas op die plaats te brengen waar de Heer Jezus hem hebben wilde. Hij wilde hem op die plaats brengen waar hij zich aan hem zou openbaren. En hoe heeft de Heilige Geest dat nou gedaan, gemeente? Wat werkte hij nou zo in de stilte, in dat hart vol van strijd en ongelovigheid? Nou, laten we eens op een paar dingen letten. En daarbij goed letten op het geheel van de schrift en ook schrift met schrift vergelijken. Wat gebeurt er als een gelovige zondigt? Want Thomas zondigt met zijn ongeloof. Dat gelooft u toch wel? Ongeloof is zonde. Het is de ergste zonde die er is. En wat gebeurt er nou in het hart van iemand die wederom geboren is, die het nieuwe leven in zijn hart ontvangen heeft en hij zondigt na ontvangen genade? Wat gebeurt er dan? Nou, heel eenvoudig, daar wordt de Heilige Geest bedroefd. En dat laat de Heilige Geest merken. En dan zal de Heilige Geest de vinger bij de zere plek leggen. Want wat was er gebeurd? Thomas had door zijn ongelovigheid de onderlinge samenkomst nagelaten. Dat is ook een zonde. Thomas was niet op de plaats waar Christus zou verschijnen. Thomas heeft geweigerd om zich te laten troosten. Thomas heeft de genademiddelen veracht, waardoor juist de Heilige Geest het geloof gaat werken en versterken. En als een gelovige dat doet, dan krijgt hij de Heilige Geest tegen. Want dan is hij bezig om die geest te bedroeven. Want dan kan hij de geest niet in zich werken laten. En daarom zal de Heilige Geest ongetwijfeld aan Thomas hebben laten voelen in zijn hart dat hij van het juiste pad af was. Om in de eenzaamheid achter te blijven en zich niet te vergaderen daar waar de kerk des Heren samenkwam. Misschien herkent u dat wel in uw leven. Misschien zijn er ook wel eens van die momenten geweest dat het zo donker in je hart werd dat je eigenlijk wel thuis wilde blijven en misschien ook daadwerkelijk thuis gebleven bent. Of, om maar eens heel concreet te maken, misschien was het afgelopen zondag wel zo duister en ging er zoveel ongelovigheid over je ziel dat je niet tot de tafel des Heren komen kon. Misschien zijn er tijden in je leven geweest dat er zoveel strijd gaande was van binnen, dat je zo ongetroost was dat je je Bijbel maar dichtliet en dat je de moed niet meer nam om je knieën te buigen en dat je de genademiddelen niet eens meer waarnam. Maar als er één ding schadelijk is voor het zielenleven, voor het geloofsleven, dan is het die nalatigheid. Zie het maar bij Thomas. En ik durf te zeggen dat de Heilige Geest dat in deze gelovige man, want dat was die, heeft laten voelen. En juist dat is een van de aspecten geweest, dat hij 8 dagen later toch niet meer buiten de samenkomst kon blijven. En ik durf ook te geloven dat toen de Heilige Geest dat Thomas liet zien, al staat dat niet met zoveel woorden in deze tekst beschreven, dat hij dat ook hartelijk beleden heeft voor God. Want als de Heer een mensenkind zijn zonde laat zien, dan kan het niet anders of je wordt er bedroefd over en je gaat het beleiden voor God. Maar er was nog iets wat Thomas een week later bij zijn vrienden bracht. Hij voelde in zijn hart opnieuw de liefde branden tot zijn broeders. 3 jaar lang was hij met hen opgetrokken. 3 jaar lang waren ze samen zo dicht bij hun lieve meester geweest. En in die 3 jaren is er zo'n tere liefdesband ontstaan tussen die broeders onderling. En Thomas had het ook wel kunnen zingen als dat gedicht toen al bestond. Zoete banden die mij binden aan des Heren lieve volk. Wis het zijn mijn harte vrienden, hunne taal mijn hartetolk. Zijn de kinderen van een vader, van hetzelfde huisgezin. Wij bestaan elkander nader als de band van het aardse min. En dat was wederzijds. Die liefde was wederzijds. Er was niet alleen liefde van Thomas tot de andere discipelen, maar ook van die discipelen tot Thomas. Want we hebben vanmorgen gehoord hoe de discipelen naar Thomas gegaan zijn met die blijde boodschap. En ondanks dat Thomas van het pad af was, ondanks dat hij vast zat in de strikken van ongelovigheid, hebben ze hem toch vanuit de liefde opgezocht. Kijk, en ik geloof dat de liefde tot het volk van God weer begon te trekken in het hart van Thomas. Ook al was het licht van Pasen nog niet doorgebroken, ook al stormde het nog steeds in zijn ziel, en zat hij nog steeds vast in de strikken van ongelovigheid. En toch was het nog steeds de belijdenis van de Rut in zijn hart. Uw volk is toch mijn volk. En uw God mijn God. En kijk, dat deed hem gaan. En ook dat werkte de Heilige Geest. Daarom staat het ook zo mooi in onze tekst. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen. Dat spreekt van de liefdesband. Thomas met hen. Kijk, en als je nou de Heere gaat lief krijgen, gemeente. En als de Heere gaat werken in je hart, dan krijg je ook Gods kinderen lief. Dan worden dat je vrienden. En dan kun je het ook wel eens van harte meezingen met de dichter van Psalm 119. Ik ben een vriend. Ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar zijn goddelijk bevel. Dan kunnen de tijden zijn dat je zo graag eens even met een kind van God wil spreken. Dan kunnen de tijden zijn dat je ze zo graag wil ontmoeten in Gods huis, aan zijn tafel, om daar gemeenschap der heiligen te hebben, of bij een persoonlijke ontmoeting, zeker als de Heere overgekomen is in je leven, zeker als de Heere gesproken heeft in je leven, om dat eens te mogen delen met andere kinderen van God. Maar het kan ook wel eens zijn in tijden dat het donker wordt, dat je in een gemis komt, dat het ene raadsel naar het andere raadsel je hart boven komt, dat het zo'n warboel wordt van binnen, om daar nou eens met een kind van God over te mogen spreken, om juist daar te zijn waarvan je gelooft, daar is een kind van God, daar zijn kinderen van God en daar is de Heere ook, omdat er in de Bijbel staat, waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, daar is de Heer in het midden. Omdat je toch van binnen, ondanks de duisternis, ondanks de vertwijfeling en de stormen, toch gelooft, voegt u bij de godsgezinden, want je zult er Jezus vinden. Dat is het tweede. Thomas voelde weer een trekking om samen te zijn met de andere kinderen van God. En dan is er nog een reden aan te wijzen waardoor Thomas weer bij de discipelen was. En eigenlijk is dat de belangrijkste reden. Hij werd getrokken door de Heere zelf. Hier zie je nou weer wat de trekkende liefde van de Vader vermag. Want het is nog niet zo lang geleden dat de Heer Jezus over die trekkende liefde van de Vader gesproken heeft. En Thomas was erbij. Niemand kan tot mij komen, had de Heer Jezus gezegd, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. En tegelijkertijd zie je daar die heerlijke samenwerking tussen de Vader en de Zoon. Want als de Vader trekt, trekt de Zoon ook. En ook dat heeft Thomas kort geleden nog gehoord. En u moet altijd onthouden, als de Heer onderwijs gaat geven, en je begrijpt het nog niet terstond, dan zal er toch later een moment komen dat de Heer er licht over gaat geven. Want hij laat nooit een van zijn woorden zomaar ter aarde vallen. En zo is het ook bij Thomas gegaan. Want wat heeft hij de Heer Jezus zelf horen zeggen? En ik, wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn aan dat kruis, zal ik ze allen tot mij trekken. Ziet u wel, daar hebt u de diepste oorzaak dat Thomas een week na de opstanding bij die andere discipelen was. De trekkende liefde van de Vader en tegelijkertijd de trekkende liefde van de Heer Jezus. En zeg nou eens eerlijk, gemeente, als dat er nou niet was. Als die trekkende liefde van de Vader er nou nog eens niet was. Als de trekkende liefde van de Heer Jezus er niet was, dan zou er niet één zondaar tot bekering komen. Maar nou is die trekkende liefde er. Van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, die gaat zo werken in het hart van een zondaar, dat een zondaar door die trekkende liefde ook daadwerkelijk komen zal. Want zij zullen komen, ja met smeking en geween, in een rechte weg aan de waterbeken waar ze zich niet aan zullen stoten. En dat is voor het eerst nodig, maar ook steeds weer opnieuw. Want kind van God in ons midden, je hebt het allemaal wel eens meegemaakt, en misschien wel meerdere keren, dat je afdwaalde van de weg. En dat je je meester weer kwijtraakte. En dat je de tere gemeenschap met Christus niet meer in de beoefening kon krijgen. O, als dan toch die trekkende liefde van uw Vader er niet was. En als dan toch die trekkende liefde van uw zalig maken er niet was, dan bleef je als een schaap ronddolen in de duisternis. Maar wat een wonder dat daar nou altijd weer die trekkende liefde is. Zeg, wie kan er vanmiddag getuigen van die trekkende liefde in zijn leven? Voor wie mocht het waar worden, al durf je het misschien nog niet met zoveel woorden te zeggen, maar is er van binnen je hart wel herkenning? De Heer is mij verschenen. Zo door de prediking van het woord, door het onderzoeken van het woord, ja, verschenen van verre tijden. Ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik je getrokken met koorden van goedertierenheid. Nee, dan kun je niet meer thuis blijven. Dan kun je niet meer bij de Heere vandaan blijven. En ben je er daarom weer, Thomas, in ons midden? Terwijl het schreeuwt van binnen, Heere, trek mij toch en ik zal u nalopen. Zo lag het bij Thomas. En de Heere deed het. Hij heeft hem getrokken, want na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen. En Jezus kwam. Als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zeide: vrede zij ulieden. Om Thomas zo heel persoonlijk onderwijs te geven. En dat gaan we in onze tweede gedachte overdenken. Hij werd onderwezen door de Heere. Ja, de discipelen zijn weer samengekomen. Ik denk in hetzelfde huis waar ze vorige week ook samengekomen waren. En weet u wat ik dan altijd weer zo opvallend vind als je dat zo leest een week na die opstanding? Dat weer die deuren gesloten zijn. Is je dat ook wel eens opgevallen? Heb je je nou ook wel eens afgevraagd waarom toch? Weer zijn ze bevreesd voor de Joden. Was dat nou nodig? Was dat nou echt nodig voor die discipelen om een week later weer die deur op slot te doen? Om weer achter gesloten deuren weg te kruipen? De Heere was toch verschenen. Dwars door die gesloten deuren heen vorige week. En wat heeft de Heere gedaan? Hij heeft nota bene van vrede gesproken. Zelfs twee keer. En de tekenen van zijn overwinning heeft hij laten zien. In zijn handen, in zijn zijde. Hij had alle vrees weggenomen. En dan toch weer vrees. Toch weer die deur op slot. Toch weer achter gesloten deuren. Hoe kan dat toch? Ja, hoe kan dat nou? Dat iemand die de vrede met God ontvangen heeft, die ontmoeting met Christus ontvangen heeft, toch weer bevreesd raakt. Wanneer ontstaat vrees in het hart? Als het geloof gaat afzwakken. En dat kan zomaar na verloop van tijd gebeuren. Konden ze op die eerste paasdag niet denken. Toen ze verblijd waren. Toen ze het zo goed hadden in de nabijheid van hun zaligmaker. Toen konden ze op dat moment niet begrijpen dat ze een paar dagen later toch weer bevreesd zouden raken. En toch zie je het dikwijls in het geloofsleven gebeuren als de Heere zich dan weer terugtrekt. Want hij is niet bij hen gebleven. Hij is weer weggetrokken. En als de Heere zich dan weer terugtrekt, dat het dan zo tegenvalt om door het geloof te leven. Dan kan het gebeuren dat het geloof weer inzinkt, dat het geloof weer afzwakt. En als het geloof zwakker wordt, komt er ruimte voor vrees. En dan die trouw, hè, van de Heere Jezus. Want dat weet hij wel. Hij weet precies hoe dat ging bij die discipelen. En daarom kwam hij weer 8 dagen na die eerste verschijning. En weer kwam hij door die gesloten deuren heen. En weer sprak hij diezelfde woorden. Vrede zij u lieden. En weer ging hij dat verzwakte geloof versterken. O, wat is dat toch een wonder. Zie je wel dat hij nooit zal laten varen wat zijn hand begon. En dat hij steeds weer komt. En dat het ook weer steeds nodig is om onder zijn woord en evangelie te komen. Opdat het geloof niet zou afzwakken. Opdat het versterkt zou worden. Weet u wat Samuel Rutherford zo mooi zegt? Een godvrezende puritein in het licht van dit schommelende geloofsleven. Hij zegt, de kerk van de Heere die gaat ervaren dat de Heer Jezus een komende en gaande Christus is. En waarom gaat hij steeds weer weg? Opdat zijn kerk gaat leren door het geloof te leven. En kijk, dat is een oefening. En daarom is de prediking van het woord zo nodig. Daarom moet die prediking steeds weer terugkomen. En mogen we God wel dankbaar zijn dat er zondag aan zondag zelfs 2 keer het woord wordt gepredikt. Om steeds weer onderwijs te geven. Voor het eerst, maar steeds weer opnieuw. Het voortgaande onderwijs. Want zoals wij jongens en meisjes elke dag eten nodig hebben voor ons lichaam. Zo heeft een gelovige elke keer weer voeding nodig voor hun hart. Kijk, en dan komt de Heer op zijn onderwijs terug. Dan gaat hij het waarmaken. Eenmaal sprak God tot mij een woord, tot tweemaal toe heb ik het gehoord, want de vorige zondag sprak hij vrede, zei u lieden, en een week later zegt hij precies dezelfde woorden. Vrede, zei u lieden. Om opnieuw zijn kerk daarmee te vertroosten. De vrede die hij aangebracht heeft door zijn lijden en sterven. Vrede door dat heerlijke bloed dat droop uit zijn wonden. Van al die bloedstortingen die hij gegeven heeft. Om het opnieuw, weer opnieuw te zeggen. Ik stierf voor u, o mijn kerk, aan het vloekhout op Golgotha. Ik heb werkelijk alles gedaan om je met God te verzoenen en die vrede aan te brengen. En weer kom ik het je vertellen, weer kom ik je ermee vertroosten, weer kom ik het bevestigen in je hart. Vrede, vrede, zei u lieden, want ik heb uitgeroepen, het is volbracht. Tetelestai, zoals dat klinkt in de Griekse taal. En weet je, als je dat Griekse woord nou terug gaat vertalen in de Hebreeuwse taal. Dat woord dat vertaald is met het is volbracht. Dan klinkt dat in het Hebreeuws nishlam. En als je heel goed luistert, gemeente, naar dat woord nishlam, dan hoor je daarin het woordje shalom. En dat betekent vrede. Vrede aangebracht aan het kruis. Dus als Christus uitroept, tetelestai, het is volbracht, zegt hij tegelijkertijd, het is vrede. Vrede tussen God en mijn kerk. Er is weer een goede rechtsverhouding gekomen. En God de Vader heeft het gehoord in de hemel. En God de Vader heeft getuigd. Nou zie ik geen zonde meer in mijn Jacob. En geen overtredingen meer in mijn Israël. Ja werkelijk, dat handschrift wat tegen u was, totaal uitgewist. Er is vrede. Vrede met God. En gemeente, waar de Heilige Geest iets van die vrede gaat brengen in het hart van een zondaar, daar zal het nooit meer verdwijnen. Daar zal het altijd blijven. Maar dat laat niet weg dat die vrede bij tijden zo verstoord kan worden. En dat er momenten in het leven van een ware gelovige kunnen zijn dat ze de gevoelige vrede moeten missen. Die gevoelige verzekerheid van die vrede. Kijk, en dat weet nou de Heere. En daarom komt hij elke keer weer terug om het weer te zeggen. En wat een wonder, wat een onbezweken trouw van die goede herder. Hij wordt het niet moe, hij wordt het niet zat om steeds weer tot zijn kerk te komen en het steeds weer te zeggen, juist in die schommelingen van het geloofsleven. Mijn vrede geef ik u en mijn vrede laat ik u om opnieuw. Steeds weer opnieuw de troost ervan te schenken. Daarom sprak hij het ook weer tegen die 10 anderen. Maar nu was Thomas erbij. En als de Heere zich dan tot de discipelen gewend heeft. En heeft opnieuw dat heerlijke paasevangelie verkondigd. Dan keert hij zich naar Thomas. Zijn afgedwaalde schaap. Wat denkt u? Wat zou dat voor Thomas geweest zijn? Ik zie hem zitten. Tussen de anderen. En opeens is Jezus daar. Door de gesloten deuren heen. zal het hem niet getroffen hebben. O, hij heeft in die gesloten deuren zijn eigen hart gezien. En achter de gesloten deuren van zijn eigen hart woedde nog steeds die strijd. En daar is hij opeens, als bij een verrassing, de Heere Jezus Christus. En toen hij daar kwam opnieuw door die gesloten deuren heen en zich zo heel persoonlijk tot Thomas richtte, was het net alsof de Heer Jezus begon te kloppen aan de poort van het hart van Thomas. En hoor ik als het ware een echo uit Openbaringen 3. Thomas, zie toch, ik sta aan de deur van je hart. Van het ongelovige hart, dat zo vergrendeld is met de grendelen van ongeloof. Maar nu ben ik gekomen en ik sta aan de deur van je hart en ik klop. Wat zal dat toch met Thomas gedaan hebben? Zal zijn hart niet in beroering gebracht werden, in beroering gekomen zijn toen hij daar zijn meester zag staan? Levend voor hem zag staan. Zou er ook niet iets in zijn hart geweest zijn? Tegen de achtergrond van die ongelovigheid waar die achterliggende dagen zo onder bedolven lag. Heer, ik ben het niet meer waardig dat u onder mijn dak zou inkomen. O, wat zal die juist doen? Toen Jezus daar vlak voor hem stond, niet de pijn ervaren hebben van dat goddeloze ongeloof, waar die in de achterliggende dagen zo onder bedolven lag. Zal hij zich niet schuldig gevoeld hebben, dat hij het niet heeft kunnen geloven, terwijl hij het alles had kunnen weten. Want Christus had het gezegd, na 3 dagen zal ik weder opstaan. Maar tegelijkertijd, hoe groot moet dat wonder niet voor Thomas geweest zijn, toen de Heere zo heel persoonlijk, zo heel concreet tot hem begon te spreken. O Thomas in ons midden, ga nou eens opletten wat er gebeurde in de opperzaal in Jeruzalem. Wat heeft Thomas ontdekt toen Christus ware tot hem afliep en tegen hem begon te spreken? Weet je wat Thomas toen ontdekt heeft? Wat David zingt in Psalm 139. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij. Gij doorgrondt mijn daan. Gij weet mijn zitten en mijn staan, wat ik beraad of wil betrachten, gij kent van verre mijn gedachten. Toen is Thomas erachter gekomen, hoe de Heer Jezus alles van hem wist, hoe de Heer Jezus hem gezien heeft in de achterliggende dagen. En Thomas heeft ook mogen ervaren wat David in een andere psalm onder woorden brengt. Maar wat klaag ik, Heere der Heren, mijn begeren is voor u in al mijn leed, met mijn zuchten en mijn zorgen, niet verborgen, daar gij alles ziet en weet. Gemeente, wat kan dan de alwetendheid van de Heere tot grote troost zijn, dat hij alles van je weet? O, wie is hier vanmiddag een Didymus van Thomas? Wie is hier vanmiddag een tweelingbroeder of tweelingzuster van Thomas? Wie mag dat nou kennen in zijn leven? O, Thomas had voorwaarden gesteld. En dat is helemaal niet goed dat een mens dat doet. En toch komt de Heer in zijn nederbuigende goedheid die volwaardelijke Thomas tegemoet. dat bedroefde schaap. En hij laat weten dat hij wist wat er omging in het hart van Thomas. Hij laat hem weten dat hij hem kent, dat hij hem doorgrondt. Maar ook dit, Thomas, ik ben je niet vergeten. Thomas, ik heb je niet losgelaten. Ik hou je vast. En daarom komt de Heere hem zo liefdevol tegemoet. En wat zou het nou toch eens een wonder zijn, als de Heer Jezus Christus, als die opgestane koning, hier vanmiddag een Thomas in ons midden tegemoet komt. En je zijn liefde stem mag horen. En hem mag zien door het geloof. En hij zo heel persoonlijk gaat zeggen, Thomas, kom eens bij mij. Wat een liefde. Thomas, kom eens heel dicht bij mij. Kun je niet komen? Durf je niet te komen? Dan kom ik tot u. Kijk eens in mijn handen. Dat wilde je toch? Kom eens met je hand. Kom eens met je vinger. Leg het er eens in. En kijk eens, Thomas, wat hier zit. De wond in mijn zijde. Leg je hand er eens in. Thomas, ik weet van je strijd. Thomas, ik weet van je ongelovigheid. Ik weet van al je tobberijen af. Want ik heb je gezien in de eenzaamheid. Nou ben ik hier voor u. Kom eens. En wees toch niet ongelovig, maar gelovig. Want Thomas, weet je wat ik je nu vanavond kom vertellen? Weet je wat ik je nou kom vertellen? Dat ik al je zonden, ook je zonden van ongeloof, op mij genomen heeft. En al ben je strafwaardig geworden voor God, maar ik heb de straf voor je gedragen. Thomas, met je ongeloof keerde je je tegen God en tegen mij. Met je ongeloof openbaarde je weer je oude natuur, dat je in oorlog stond met mij en met mijn vader. Maar nou kom ik u vanmiddag vertellen, Thomas, dat ik vrede aangebracht heb met mijn bloed. Ook voor u, Thomas. En daarom, Thomas, kom en zie. Thomas, kom en zie. En wees niet ongelovig, maar gelovig. Wat een liefde. Wat een neerbuigende liefde van de opgestane levensvorst. Nee, de Heer Jezus zegt niet, Thomas, wat ben je toch een ongelovige. Want diep in zijn hart was hij geen ongelovige. Want hij was levend gemaakt en had het zaligmakende geloof ontvangen. En daarom hoor ik eigenlijk achter dat onderwijs van de Heer Jezus, dat hij tegen Thomas zegt, Thomas, luister nou eens. Je bent door genade toch een gelovige. Thomas, waarom heb je nou die blijde paasboodschap niet gehoord? Je weet toch dat ik altijd doe wat ik zeg. Ja, zo kreeg Thomas toch een liefdevolle bestraffing. En ik weet niet voor wie dat vanmiddag nodig is. Maar het klinkt wel vanmiddag. Zijt niet ongelovig, maar gelovig. En ik doe niets van het woord af. En ik laat het aan de geest over die het toepast deze middag. Opdat je er net als Thomas voor vallen mag. Ik geloof dat Thomas zijn meester dankbaar geworden is voor dit onderwijs. Is niet een wonder als de Heere door middel van de prediking laat weten dat Hij je kent en doorgrondt. Dat Hij je onderwijs gaat geven. Maar ook dat Hij het nodig acht om je terecht te wijzen. En dat Hij de banden gaat breken. De banden van het ongeloof. Zie het bij Thomas. Want echt gemeente, ook vandaag is het nog steeds waar. Dat als Christus komt tot een zondaar, dan neemt Hij alles mee. En wat was de vrucht? Wat werkte dat alles nou uit in het hart en leven van Thomas? Dat hij mocht uitroepen, mijn Heere en mijn God. En wat dat betekent, overdenken wij in onze laatste gedachte. Want Thomas werd vol van de Heere. Ja, de opgestane Heer heeft zich persoonlijk aan Thomas laten zien. Hij had gezegd, Thomas, zijt nou niet ongelovig, maar gelovig. En gemeente, dat was enerzijds een ontdekkend woord voor Thomas. Maar er ligt nog iets in die woorden opgesloten. Want als de Heer Jezus zegt, zijt niet ongelovig, maar gelovig, dan is dat ook een machtswoord van de koning. En wat deed de Heer met dit machtswoord? Dat past Hij in de dadelijkheid toe. En wat gebeurt er dan? Dan verdwijnt het ongeloof. En als het ongeloof verdwijnt, hou je geloof over. Dat is het wonderlijke werk als de Heer met kracht gaat spreken tot een zondaar. En dan spreek ik mijn meester maar na deze middag. En met klem roep ik het in de gemeente uit. Zijt niet ongelovig, maar gelovig. Opdat je met Thomas mag zingen. We ontkwamen haast des vogelvangers net. De loze strik tot ons bederf gezet. De strik brak los. En wij zijn vrijgeraakt. De Heer is ons tot hulp op ons gebed. Die God die de aarde en de hemel heeft gemaakt. En dat blijkt uit die rijke geloofsbelijdenis die Thomas mocht uitspreken. Je leest er zo overheen. Maar in vers 28 staat, en Thomas antwoordde. Kijk, daar heb je nou de gelovige reactie op het woord wat Christus tot hem sprak. Hij antwoordde. Want het ongeloof was verdwenen. En het geloof kwam in de beoefening. Aan de grote strijd, aan de bange worstelingen, aan de duisternissen van zijn hart kwam een einde. En waar liep dat op uit? En Thomas antwoordde en zeide, mijn Heere en mijn God. Sommigen denken dat hij niet eens meer zijn vinger in de hand van Christus gelegd heeft. En zijn hand in de zijde gestoken heeft. Omdat er in vers 29 alleen maar gesproken wordt van zien. Omdat gij mij gezien hebt. En was dat genoeg? Anderen zeggen dat hij het wel gedaan heeft. Maar hoe dan ook. Hij kwam in aanraking met die handen. En die zijde. En dat gebruikte de Heer om het geloof te versterken, waardoor hij mocht uitroepen, mijn Heere en mijn God. O, hier zie je dat, al was zijn hart oversteld met ongelovigheid, op de bodem van zijn hart het ware zaligmakende geloof gebleven is. En wat doet de Heilige Geest? Onzichtbaar werpt hij de olie erop, zodat het vuur van het geloof begint te branden. Calvijn die verklaart zo mooi, die plotselinge uitroep bewijst, dat zijn geloof, al lag het onder het as, niet geheel in hem uitgedoofd was. O, wat is het plotseling anders geworden in het hart van Thomas. Wat een verandering. Door de komst van die opgestane Heer Jezus Christus, die onzalige banden van het ongeloof zijn verbroken, en de zalige geloofsverzekering ontstaat in zijn ziel, van een smartelijk gemis naar een troostvol bezit. En dan zegt hij het: mijn Heere. En wat beleidt Thomas daar veel mee, gemeente? Het is alsof ik hem hoor zeggen: u bent mijn Heere, want u bent mijn grote bezitter. Heere, u bent het die mij gekocht heeft met uw dierbaar bloed. U bent mijn Heere, want ik mag nu weten dat ik uw eigendom bent. U bent mijn Heere, Heere. Want de zonden zijn verdwenen en u hebt mij verlost uit de heerschappij van de duivel. U bent mijn Heere, want uw Vader heeft mij van eeuwigheid aan u gegeven. O, is hij ook al uw Heere geworden, gemeente? Of mag ik het eens zo vragen, is dat nou de begeerte van je hart, dat hij zo uw Heere zou zijn? Om nou eens te mogen weten, hij is mijn Heere. Dat je sterven mag aan eigen Heer en Meester zijn. En dat hij het voor het zeggen heeft in je leven. Hoe zalig is dat, om door hem tot zijn eigendom gekocht te zijn. Mijn Heere, mijn Kyrios, mijn Adonai, mijn eigendom. Dat is het eerste wat Thomas mag beleiden. En dan in één adem erachteraan: mijn God. Ja, enkele jaren geleden heeft de Heer Jezus aan zijn discipelen gevraagd: wie zegt gij dat ik ben? En toen heeft Petrus namens de andere discipelen antwoord gegeven en gezegd: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En ik geloof echt dat die belijdenis die Petrus uitsprak ook weerklank vond in het hart van Thomas. En nu, een week na de opstanding van Christus, dan gaat hij het zelf zeggen, ja, nog dieper zeggen: de Christus, de Zoon van de levende God, is mijn God. Wat zou dat betekenen? Welke diepe les ligt in die twee woordjes opgesloten? Mijn God. Dan laat ik weer even Calvijn horen. Die zo heel onderwijzend zegt: wij moeten van Christus als mens gebracht worden bij Christus als God. Wat betekent dat? Wel, als de Heer in je leven komt en gaat je onderwijs geven over hoe je zalig kan worden, ik ga het heel eenvoudig zeggen, dan gaat je ook laten zien wat het Heer Jezus gekost heeft op zijn lijdensweg. En dan gaat hij je laten weten wat de Heer Jezus moest meemaken in de trappen van zijn vernedering. Hoe hij daar in uw plaats mens moest worden, omdat het heilige recht van God eiste dat de mens moest betalen voor de zonde, omdat de mens heeft gezondigd tegen God. En wat een zegen als je dat onderwijs mag krijgen. Het is ook een heel gepast onderwijs. Tegen de achtergrond van je zonde en je schuld gaat de Heere laten zien: nou wilde ik deze weg gaan tot zelfs in de hel toe, als mens in uw plaats. Om zo hem te volgen, als de gangen van uw vorst en koning, zo vol van roem en eer. Maar Christus is niet alleen vernederd, hij is ook verhoogd. En daarom zal hij ook onderwijs geven in de weg van zijn verhoging. En juist dan, zo wil Calvijn zeggen, leer je meer hem kennen als God. En wat een troost om dat licht te mogen krijgen over de Heer Jezus, dat hij weliswaar de Zoon van God is, die mens wilde worden, maar dat hij als Zoon van God kon zeggen, ik en de Vader zijn één. En daarom ligt er een hele diepe, rijke betekenis in die getuigenis, mijn God. Het is net alsof Thomas zegt, mijn Heere, u bent ook mijn God. Want ik heb verstaan dat het juist uw Godheid was die het mogelijk maakte om de grote toren over mijn zonde te kunnen dragen. U bent mijn Heere, maar u bent ook mijn God. En daarom hebt u de bevoegdheid gekregen om de zaligheid in mij toe te passen. Mijn Heere, u bent mijn God. En daarom bent u bij machte om mij zondaar weer terug te brengen bij God. Ja, u bent mijn God om mij weer te brengen door uw gemeenschap in de gemeenschap met de Vader. Ja, u bent mijn God om mij door de aardse woestijn te leiden van stap tot stap, om mij eens te brengen in de eeuwige heerlijkheid. O mijn Heere, u bent ook mijn God, omdat u altijd mijn koning zal zijn en mij zal bewaren bij de verworven zaligheid. Wat een belijdenis van Thomas. Mijn Heere en mijn God. Kom gemeente, bij wie mocht het vanmiddag weerklank vinden in je hart? Al was het voor het eerst, al was het schuchter, al was het als een klein kind dat nog maar net kan spreken, maar dat het toch van binnen begon te leven, ziende op zijn doorboorde middelaarshanden en zijn doorstoken zijde, mijn Heere en mijn God, o zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Ja, zalig zijn zij die het deze paasdag voor het eerst of bij vernieuwing hebben mogen uitzingen. Mijn Heere en mijn God. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, wat hebt u toch veel gegeven. Wat hebt u laten zien dat er in u een overvloedige fontein is van alle goed. Wat hebt u in de laatste tijd laten merken, Heere, dat uit uw volheid werkelijk genade voor genade te ontvangen is. Ook deze dag weer. Heere, geeft u zelf de vrucht. Het is toch alles uw werk. En Thomas heeft het ook ervaren. Maar Heer, u hebt hem niet losgelaten. En u bent tot hem gekomen. Zo was u deze dag in het midden van ons. En Heere, u weet voor wie het tot een rijke zegen mocht zijn deze dag. Heere, achtervolg ook dit woord met uw zegen. En u bent zo goed dat u zelfs aan de dag van morgen opnieuw het paasevangelie wil laten verkondigen. Wilt u met onze vriend en broeder Roelofsen zijn als hij hier mag prediken? En wilt u met ons zijn als wij de gemeente van Gameren mogen dienen? Wij bidden u ook of u dinsdagavond in ons midden wil zijn. U weet waarom, heren. Het is zo'n contrast met datgene wat we hebben gehoord. Maar het is noodzakelijk. Maar zou u ook dan in ons midden willen zijn? Heren, wij hebben dat alles niet verdiend, maar wij vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op de Heere, God vruchtenschaar houdt moed. Hij is de bron, getrouw de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heere. Gaat heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.